Gemeente van Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk, maar ook anderen die hier graag hadden willen zijn, maar noodgedwongen buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Foppen uit Den Haag. U wordt nog herinnerd aan de stamppotmaaltijden op vrijdag 30 januari en 6 februari. Het aanmeldingsformulier kunt u tot en met maandag 26 januari in de bus onder de toren deponeren. Of u rechtstreeks aanmelden bij Annemieke Treur. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor Dorcas in het kader van de vanmorgen gehouden scholendienst. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 16a, vers 4 uit Weerklank. Ik prijs de Heer, hij geeft mij goede raad, hij leidt ook 's nachts mijn wil en mijn gedachten. God houd ik steeds voor ogen, want hij staat steeds aan mijn zij, bij dagen en bij nachten. Ik ben verheugd, ik zing hem lof, veilig zijn allen die uw hulp verwachten. Dit vers is tegelijk een avondzang en strekt zich zelfs uit over de nachten. God is erbij, altijd. En bij hem zijn we veilig. We zingen vers 4 van Psalm 16a. We wensen elkaar thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht in der eeuwigheid, die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen psalm 100 te zingen. Wij zingen deze psalm in het geheel, alle vier de coupletten van psalm 100. weten ons, ook deze avond, verbonden met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen wij met de woorden van het Apostolicum, de 12 artikelen. Wij zingen daarna een loflied. Halleluja, eeuwig dank en ere. Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wat op aarde en in de hemel, strijdende en de triomferende kerk, voor uw liefde u toegebracht. Lied 434 uit de bundel Weerklank. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om tegenwoordigheid van geest. Heilige God, lieve Vader in Jezus Christus, tot u komen wij. Wij zijn naar de kerk gekomen om u groot te maken, te zingen, te bidden, om woorden van u te horen, om perspectief te ontvangen, om getroost te worden. Misschien hebben we daar helemaal niet zo heel erg bij stilgestaan, is het vooral uit een goede gewoonte dat we hier zijn. Maar nu zijn we hier. En wij bidden u eerbiedig, kom in ons midden. Met de zachte, maar ook onweerstaanbare kracht van uw Heilige Geest. Zodat wij uw tegenwoordigheid opmerken. Wij daardoor geraakt worden. Zodat deuren van ons hart en hoofd opengaan. zodat wij de liefde van u ontvangen. Zodat wij de liefde van ons hart aan u wijden. Werk dat uit, o God, nu en in deze dienst, hier bij ons, maar ook bij allen die nu of later deze dienst met ons meemaken. Laat deze dienst een dienst zijn waarin de eeuwigheid, uw eeuwigheid, de tijd, onze tijd, raakt. Ontmoet ons. Verheerlijk zo uw naam, o God. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, uit hoofdstuk 4. Johannes wordt wel de adelaar onder de evangelisten genoemd. De adelaar of de arend die hoog vliegt en scherp ziet. De ik ben woorden van Jezus komen uit het Johannes evangelie. In het Johannes evangelie vinden wij ook bijzondere ontmoetingen en lange gesprekken. Gesprekken waarin, als we lezen, het zo toegaat dat Jezus en degene die hij ontmoet elkaar niet zomaar begrijpen. Het lijkt altijd wat langs elkaar heen te gaan. Zo is dat bij Nicodemus in hoofdstuk 3. Hoe zit het nou? Ik kan toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder ingaan? Hoe zit het dan nu met opnieuw geboren worden? Maar iets van dat schuren, van dat langs elkaar heen gaan, vinden we ook in hoofdstuk 4. Waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet en het gaat over water en een bron en ook weer levend water. En hoe zit dat nou? Het is overigens wel mooi dat we in hoofdstuk 3 dus lezen over een ontmoeting van Jezus met een Joodse rabbi in de nacht. En één hoofdstuk later, hoofdstuk 4, lezen we een ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw midden op de dag. Dat is eigenlijk precies tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wel mooi dat Johannes dat als het ware dan zo pal naast elkaar zet. Bijna als contrasten. Een vrome Joodse man midden in de nacht en een half heidense vrouw midden op de dag. Maar Jezus ontmoet Jood en heiden. Dat wordt ons op die manier wel helder. Dat is ook een lange ontmoeting in Johannes 4 met die Samaritaanse vrouw. Daar kun je vanuit allerlei perspectieven naar kijken. Wij lezen de versen 1 tot 30 en vervolgens de versen 39 tot en met 42. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam daarbij een stad in Samaria, Sychar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En dan lezen we verder bij vers 39. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw, die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. De laatste 2 versen, vers 41 en 42, vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. Jezus moest door Samaria gaan. Dat was een goddelijk moeten. Daar gingen de rechtgeaarde Joden normaal gesproken met een boogje omheen, dan maar even om. Want dat halfheidense gebied, Samaria, daar moest je natuurlijk niet komen. Maar Jezus moet daar doorheen gaan. Daarin zie je al iets van dat de God van Israël ook de heidenen op het oog heeft. Vanuit die gedachte dat de God van Israël de heidenen, de niet-Joden, ons dus ook op het oog heeft, en zingen wij uit Psalm 96 als inleiding op de verkondiging, waar het gaat over heidenen die genodigd worden. Psalm 96, couplet 2 en 3. Wij zingen na het amen van de verkondiging het vijfde couplet van Psalm 56. Psalm 56, couplet 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Over dat zelf. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar gaat het eigenlijk vanavond vooral over. Vanuit die gedachte. Wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Geroepen gemeente van Jezus Christus hier in de kerk. Of thuis nu of later. Dat kun je natuurlijk wel eens aan elkaar vragen. Je hoort een heel bijzonder verhaal. En je denkt, als die persoon zo dat verhaal tegen je vertelt. Joh, dat is toch een beetje te gek voor woorden. Dan zeg je, geloof je het zelf? Dat kan toch niet? Geloof je het zelf? Of je zegt het een beetje meer als een uitspraak. Ach man, geloof het zelf. Je zit me wat op de mouw te spelen. Zoiets. Over zelf geloven. Ja, dat is ook in het geloof natuurlijk niet onbelangrijk. Dat je het zelf gelooft. En dat dat ook een innerlijke overtuiging is. Dat je niet gelooft omdat de kerk het zegt. Dat is misschien een beetje wat vroeger Rooms-Katholiek was. Waarom, ja, wat geloof je? Waarom? Ja, nou, ik geloof dat de kerk gelooft. Ja, maar je denkt, wacht even, maar hoe zit dat nou dan bij jou van binnen? Is dat ook een eigen overtuiging? Of is dat, of dat je denkt, ja, maar wacht eens even. Ja, ik geloof, maar ja, waarom is dat eigenlijk? Ja, maar mijn vader en moeder geloven ook. Ik lift een beetje mee op het geloof van mijn vader en moeder, van de omgeving, van het dorp en zo. Ja, is dat verkeerd? Nou nee, dat is niet verkeerd, daar zullen we nog wel achter komen, maar het is wel als de bedoeling dat nog een beetje verder komt. Geloof je het zelf? Ga je mee? Ik? Ja. Waarheen? Nou, naar de Jacobsbron. Oh nee joh, daar ga ik niet heen. Ik heb nog water. Ja, maar daar schijnt iemand te zitten. Nou, weet je. Je weet wel. Die vrouw met al die mannen. Dat rode mens. Die kwam net bij me. En die zegt dat er een man bij de bron zit. Ik dacht al gelijk, oh ja, weer een man. Die zegt dat er een man bij de bron zit, die alles heeft gezegd wat zij gedaan heeft. Dat komt ze mezelf vertellen. Hij is de Messias. Ze zei, kom mee. Zij zei dat. Zou die man dan echt alles gezegd hebben wat zij gedaan heeft? Oh, maar dan wil ik er ook wel even wat meer van weten. Dan kom ik ook. En daar gaan ze. Die mensen. Uit Sychar. Ze gingen de stad uit en ze kwamen tot hem. En die vrouw bij de put, nou ja, dat weet u wel. Die was natuurlijk daar midden op de dag, 6 uur, ongeveer 12 uur gekomen. En dat hele gesprek, ja, dat was een beetje een lange schriftlezing. Maar dat hebben we natuurlijk helemaal zo gelezen, hoef ik niet te herhalen. En toen was die vrouw die had de kruik laten staan en die was naar de stad gegaan. Ja, wat ik dan al gelijk opmerkelijk vind, gemeente, dan denk ik, wacht even, die vrouw die gaat vanuit die bron naar de stad, maar de discipelen, die hadden in diezelfde stad boodschappen gedaan, wezen we. Maar die hebben dus die mensen allemaal niet meegenomen. Die hebben niet tegen al die inwoners van Sychar gezegd, nou, komen jullie ook mee, want onze rabbi is daar voor. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Die hebben alleen even boodschappen gedaan. Maar boodschappen doen en ook een boodschap brengen, dat ging blijkbaar niet samen op. En trouwens, misschien hebben die discipelen ook wel gedacht, het zijn toch ook Samaritanen. Het heil is toch voor de Joden. toch niet voor die halve heidenen. Dat perspectief dat Jezus niet alleen maar Messias voor de Joden, maar ook voor de hele wereld is, dat leefde nog helemaal niet bij de discipelen. Dat inzicht hadden ze nog niet. Misschien kun je dat ook hen nog niet eens zo kwalijk nemen. Ja, die vrouw, die was dus naar aanleiding van die ontmoeting, van dat gesprek met Jezus, ook naar de stad gegaan. En wat heeft die vrouw dan daar in die stad gezegd? Ja, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Ja, voor die vrouw is dat geen vraag meer hoor. Maar dat vraagt ze zo, omdat ze die mensen wil overtuigen in Sichar. Die vrouw die geeft dus niet een stukje geloofsleer, geen mini-alpha-cursus. Had ze wel kunnen doen, want ze had wel met Jezus ook nog een heel gesprek gehad natuurlijk, hè. Ook over dat aanbidden op de Gerizim of in Jeruzalem, was best ook nog wel een theologisch gesprek geweest hoor, wat die vrouw had gehad met Jezus. Natuurlijk, het was over die mannen gegaan, maar het was toch ook over de plaats van de aanbidding en zo gegaan. Maar daar heeft die mevrouw het helemaal niet over als ze naar Sichar gaat. Ze houdt het heel dicht bij zichzelf. Kom, zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Kom mee, er is iemand die alles van me weet. Is deze niet de Christus? Ja toch? Kom eens mee, ga het eens horen, ga het eens zien. Vanuit een persoonlijke ontmoeting met Jezus, tegen anderen gaan zeggen wat hij tegen jou gezegd heeft. Een woord vanuit het hart. Ja, dat is dus getuigen wat die vrouw doet. Doen wij dat ook wel eens? Ja, maar wacht even. Die mevrouw die leefde natuurlijk gewoon toen Jezus ook nog rondwandelde op aarde. Ja, dat is ook zo. Op die manier persoonlijk Jezus ontmoeten, zoals die vrouw, ja, dat is voor ons toch niet mogelijk. Nou, ja, wij kunnen Jezus inderdaad niet meer lichamelijk ontmoeten, maar toch wel persoonlijk. Ja, maar dominee, je kunt toch ook niet altijd preken? Nee, dat kan zeker niet altijd. Preken moet u de dominee maar laten doen. Maar getuigen, dat kan toch wel? En mensen uitnodigen om gewoon eens mee te gaan. Ik heb vanmorgen in Den Haag over een ander gedeelte, die tussenliggende verse gepreekt, die we nu hebben overgeslagen. Maar toen ook nog wel weer iets gezegd over, ja, dat het misschien wel gewoon goed is om mensen ook gewoon weer eens uit te nodigen. Omdat ik toch de indruk heb dat de tijd dat je als christen een soort fossiel was uit het stenen tijdperk of zo, nee, oh ja, geloof je ook nog en weet je dat gedoe, dat het toch ook maar een beetje over begint te raken. Er zijn heel veel mensen die als ik zeg, nou, dan komt u een keer naar de kerk, dan zegt ze, oh, maar mag ik daar dan zo naar binnen? Mensen hebben soms het idee dat wij ook nog een soort besloten vennootschap zijn of zo. En dan zeg ik, ja, maar die klok die luidt toch ook? Dat is niet voor niks. Hoef je helemaal geen lid voor te zijn of zo. Gewoon eens mensen uitnodigen. Zou jij dat durven? Om gewoon eens iemand uit te nodigen om mee te gaan? En waarom dan eigenlijk wel of waarom eigenlijk niet? Of is dat omdat je jezelf ook een beetje schaamt of zo? Die vrouw ging naar haar plaatsgenoten. Dat is ook nog wel ingewikkeld, hè? Een vreemde kun je soms nog makkelijker iets tegen zeggen dan mensen die jij kent en die jou kennen. Want ja, dat waren haar plaatsgenoten. Die wisten natuurlijk alles van de. Die wisten ook wel, oh ja, met die mannen en zo. Tuurlijk. Ja. En dan toch dat doen. Ja, juist bij mensen wie je kent. Kijk, vreemden zijn misschien wel makkelijker om wel eens iets tegen te zeggen. Die zie je verder eens toch niet meer. Maar de mensen bij je in de straat of op je werk. De mensen die misschien ook de randjes van jou weten die niet zo aardig zijn. Ja, toch kan het juist dan ook wel weer heel krachtig zijn. Die mensen uit Sichar, die gaan naar Jezus. Het is ook wel mooi dat ze in beweging komen, hè? Dat ze niet denken, nou ja, zou het nou wel waar zijn wat die vrouw heeft gezegd? Nee, ze gaan er niet alleen maar onderling over praten, maar ze komen ook in beweging. Dat is natuurlijk het werk van God. Dat is het werk van de Heilige Geest, preciezer gezegd. Als mensen in beweging komen, als er iets loskomt, zodat ze naar Jezus toe gaan, zodat ze meegaan, zodat ze zich laten verleiden om zoals toen bij die vrouw dus ook naar Jezus te gaan. Als dat gebeurt, dan is dat iets van de Heilige Geest. Dat komt niet zomaar uit onszelf. Nee. Want we reizen de hele wereld rond, maar er zit niks vaster dan een mens. Wij blijven liever zitten waar we zitten. In ons huis, bij onze spullen, bij onze godsdienst. Mensen zijn, als het over de diepste dingen gaat, vaak heel erg vastgeroest. Maar de Geest, die zet mensen in beweging. Maar hoe doet de Geest dat dan? Ja, dat doet de Geest dus wel via het getuigenis van andere mensen. Het is niet zo dat die mensen in Sichar dus in één keer een soort stem hoorden. Ga naar de bron. Nee, dat ging gewoon maar via die vrouw. Wij denken wel eens dat de Geest op die manier werkt, allemaal van die stemmen. Als een soort stem uit de reclame van de hypotheker of zo. Dan is het echt. Maar zo gaat het vaak helemaal niet. Het gaat heel vaak gewoon maar via mensen, hoor. Het is een werk van de Geest als mensen in beweging komen. Maar dat gaat wel vaak via mensen. De Geest werkt vaak via mensen. Ja. En dan denk ik, ach, als de Geest zo'n vrouw bij de bron kan inschakelen om zo'n heel stadje in beweging te krijgen. En dat was, ja, dan kun je zeggen, ja, maar dat was ook wel een vrouw met een verhaal en een geschiedenis. Ja, dat zal ook wel. Maar als God zelfs ook zulke mensen kan gebruiken, dan kan hij toch ons ook wel gebruiken. Sterker nog, dat durf ik u vanavond wel te verkondigen. God kan u en jou gebruiken. Zeker. Om ook een ander in beweging te krijgen. God gebruikt van allerlei mensen. Die vrouw is ook geen geschoold theoloog. Die vrouw heeft ook niet 3 cursussen missionair gemeente zijn gevolgd. Of zo. Nee. Ze gingen de stad uit en ze kwamen tot hem. Al die mensen. Naar de bron. Naar hem die het levend water is. Samaritanen. Halve heidenen. Jezus trekt die mensen via die vrouw dus ook naar zich toe. Israëls God trekt de heidenen naar zich toe. Nu moet uw tong de heidenen noden. Zeker. En het worden hele bijzondere dagen. Ik had er eigenlijk wel even bij willen zijn. Dan denk ik, hoe zou dat nou gegaan zijn? Die mensen, die zijn natuurlijk dan een beetje zo langzamerhand. En dan zit Jezus daar. En ik denk, ja, wie zou dan? Ja, we hebben iets gehoord van die mevrouw die net met u gepraat heeft. En ja, kunt u iets meer vertellen? Of, wat heeft die vrouw dan gezegd? Nou ja, ze heeft gezegd dat u alles van haar wist. En dat u dat tegen haar gezegd had. En ja, dan weten we, maar hoe precies weten hoe dat gegaan is, dat weten we natuurlijk niet. Niet zoveel. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven, en hij bleef daar 2 dagen. Ja, dan denk ik, nou, dat is toch 48 uur. Wat is er dan allemaal gebeurd? Wat heb je dat in 48 uur? Kun je een hoop praten, hoor. Ja. Nou ja. Wat precies weten we niet. Blijkbaar niet interessant voor ons om te weten. Niet nodig. Moet ik ook me niet gaan invullen dus. Maar dan lezen we wel weer. En die Samaritanen, die dus dan 2 dagen met Jezus gepraat hadden, die zeiden niet, nou is het ook wel weer welletjes hoor. 2 dagen en dan gaan we weer. Nee. Ze vroegen hen bij hen te blijven. Ja, dat hadden ze dus al gevraagd. En hij bleef 2 dagen. Ja. Die mensen hebben dus op de een of andere manier, zijn ze getriggerd en wilt u nog even blijven, wilt u nog iets zeggen? Kijk, we hebben dat wel gelezen in hoofdstuk 4, het eerste vers. En hij verliet Judea en hij vertrok weer naar Galilea. Ja, dat staat er dan zo, in vers 1. Maar terwijl Jezus dus in Judea, het Joodse godsdienstige centrum, wordt weggekeken, ze hem vijandig gezind waren, houdt dat halfheidense Samaria hem dus vast. Kunt u hier nog blijven? Nou, Jezus blijft 2 dagen dus. Zouden ze zo geïnteresseerd zijn geweest? Blijkbaar. Ja. Het is ook wel inhoudsrijk geweest, want ze zeggen natuurlijk niet voor niets. En wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Dat zijn ze na die 2 dagen dus wel te weten gekomen. Dat die Jezus niet zomaar een beetje interessant figuur is. Nee, hij is de zaligmaker van de wereld. Ja. Ze willen graag dat Jezus blijft. Ze willen meer onderwijs. Ja, Jezus gaat er in zekere zin dus ook nog op in. Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Dat ze zo geraakt zijn. Dat ze zo met die Jezus in aanraking zijn gekomen. Dat ze denken, wacht even. Dit moet nog even duren. En dat Jezus daar op de een of andere manier natuurlijk ook wel inderdaad dan aandacht aan geeft en op ingaat. 2 dagen is, zo zeg ik al, toch niet niks. Heer, blijf bij ons. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Maar wacht eens even. Nou staan die mensen uit Sichar weer bij die vrouw. Bij die vrouw met al die mannen. En wat zeggen ze nou tegen elkaar? Wat zeggen nou die mensen uit Sichar en die vrouw tegen elkaar? Sst, hoor eens even. Ik hoor wat ze zeggen. En ze zeggen tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker is. De redder van de wereld. Wij geloven niet meer om wat jij hebt gezegd. Ja, zo was het dus eerst geweest. Zo was het eerst geweest. Eerst hadden ze ook wel geloofd. Maar toen was het geloof omdat die vrouw het zei. Die had hen verteld over Jezus, over de Messias. Ze hadden zeg maar even geloofd in Jezus op grond, op het gezag van die vrouw. Zo staat het trouwens ook in vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw, staat er. Precies. Zo was het begonnen. Ze geloofden in hem om het woord vanwege het getuigenis van die vrouw. Maar dat was dus nu anders geworden. Dat zeggen ze ook tegen die vrouw. We hebben eerst in Jezus geloofd om dat wat u gezegd hebt. Maar nu, na die 2 dagen blijkbaar. Maar nu geloven we, omdat we het zelf gehoord hebben. En omdat wij nu weten dat hij de zaligmaker van de wereld is. Dat geloof had zich dus verdiept. Het was niet meer om het woord van de vrouw, maar om het woord van Jezus zelf. Eerst geloven om het woord van die vrouw. Toen geloven omdat ze Jezus zelf hebben gehoord. Nou, gemeente, dat is toch helemaal niet gek? Zo gaat het toch ook? Zo gaat het toch ook? Je gelooft eerst omdat je het hoort. Ja, van wie? Nou ja, ik hoop van je vader of moeder of zo. Daar hoor je het van. Van Jezus. Of van je clubleider of van je collega. Je gelooft toch altijd eerst op gezag van iemand anders. Uit de tweede hand, zeg maar even. Ja, dat is misschien wel een geloof in de kinderschoenen. Is dat dan ook echt geloof? Of nog niet? Of moet je zeggen, ja, er staat wel, en velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Maar dat is eigenlijk helemaal geen geloof geweest, joh. Het is gewoon nieuwsgierigheid geweest. Het is gewoon nieuwsgierigheid geweest. Van die gasten die hadden. En pas toen ze Jezus echt ontmoet hadden, toen werd het geloof. Dus eerst was het een beetje nieuwsgierigheid. En toen werd het, ja, maar wacht even, zo schrijft Johannes niet op. Johannes gebruikt het woord geloof. Hier. Ja. Dus ja, wij kunnen dan misschien wel denken, ja, dat is de toeleidende weg. Of dat is, nou ja, ik weet niet precies in wat voor theologische taal u allemaal thuis bent, maar dat zou je dan kunnen zeggen, hè, dat is de toeleidende weg. Of je zegt, ja, dat is toch eigenlijk nog niks. En er zijn mensen die zeggen, die toeleidende weg, dat is het allemaal nog niet. Dat is misschien wel iets van de geest, maar het is ook heel ingewikkeld. Maar nee, dan pas. En andere mensen die zeggen, ja, maar dat hoor je helemaal bij. Ja, daar is wel heel veel over te doen in de kerkgeschiedenis. Wanneer wordt geloof nu geloof eigenlijk? Dus stel je nou voor. Zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor mij, maar misschien voor u ook wel. Dat je in een christelijk gezin geboren bent. Nou, dan hoor je je vader en je moeder bidden. Uit de kinderbijbel lezen en zo. Ja, en dan zing je over Jezus is de goede herder. En je gaat naar de kerk. En ja, geloof jij? Ja, ik geloof wel. Of is dat nog geen geloof? Is kindergeloof ook geloof? Of is dat eigenlijk nog niks? Of heel weinig? Of zo? Of als je zegt, nou ja, weet je wel, ik zie. Dat je gelooft op het gezag van iemand anders. Is dat nou geloof of niet? Ja, hier noemt Johannes dat geloof. Calvijn, de reformator, die zegt daar iets heel moois over. Die zegt, dit is nu als het ware het begin van het geloof. Als het hart bereid is om onderwijs te ontvangen. Zulk een toenadering tot het geloof wordt hier eervol geloof genoemd. Opdat wij zouden weten hoe hoog God de eerbied voor zijn woord acht. Nou ja, de toenadering tot het geloof wordt geloof genoemd. En dan wordt het dus persoonlijk. Dan wordt het ook zeker. Dat is, ja, een verdiepende fase. Wat voor woorden moet je daar precies aan geven? Het geloof begint vaak op het gezag van iemand anders. Van ouders, van opa's en oma's. Zult u dus uw kinderen en de mensen om u heen vertellen van wie Jezus is? Getuigen? Doe het zo persoonlijk mogelijk. Hoe gaan ze anders zien dat je zonder Jezus misschien wel kan ademen, maar eigenlijk toch niet kan leven? Waar leren ze het anders? Ze leren van Jezus toch niet op de straat? Vast ook niet in Wilnis, denk ik. Ja, kijk, van sommige dingen kun je nog wel eens denken, nou ja, daar pikken ze wel ergens op. Streetwise. Maar van Jezus toch niet? Nee, dat leren ze ook niet zomaar uit zichzelf. Nee. Want dat zijn wij van nature toch niet, christenen? Daar moet je van horen. Dat heb je van horen zeggen, zeker. Dat heb je van horen zeggen. En wie zegt het dan? U toch hopelijk, tegen de mensen om u heen. Die eerste fase, dat is misschien wel mooi om als u nou straks thuis komt, is even samen te delen van hoe is dat nou bij u begonnen? En van wie hebt u nou iets gehoord van Jezus, wat zodanig indruk heeft gemaakt, dat u zegt, nou ja, toen, dat is toch, nou, dat heb ik niet echt specifiek over één moment, het kan ook een fase zijn, maar ik kan echt wel mensen aanwijzen in mijn omgeving die voor de ontwikkeling van mijn geloof, zeg ik dan maar even, heel belangrijk zijn geweest. Ja. Mijn opa en oma en mijn vader en moeder. Die vier heb ik de belangrijkste wel gehad. Ja. Het kan zijn dat het bij u ook zo is, maar het kan ook iemand anders wezen. Het is wel eens mooi om te delen samen. Wie is nou eigenlijk heel belangrijk geweest voor je in het leven van het geloof? Hoe is het begonnen? Welke mensen hebben daar een rol in gespeeld? Misschien wel in uw kinderjaren. Hoe pril dat was. Ja, ik weet ook nog wel. Dat ik als een jongetje van een jaar of... Ja, hoe oud zou ik geweest zijn, denk ik? Ja, 8. Ja, ik weet ook nog wel van een paar dominees toen. Ik kan helemaal die preek allemaal niet meer herinneren of zo. Maar ik weet nog wel van een dominee die ik op een bepaalde manier hoorde bidden. Dat ik dacht, oh. En het maakte toch wat los in mij. Zo dat ik het nu nog weet. Ergens. Of een bepaalde preek. Dat ik denk, ja, dat was ook heel belangrijk. Ja. En toen? Daarna is het toch hopelijk ook wel verder gegaan. He, dus je kunt toch ook een beetje zeggen, nou ja, die mensen is daarmee begonnen en zo. Hoe was het misschien in je kinderjaren? En hoe is het zich dan ontwikkeld? Of misschien nog wel later, dat u zegt, nee, mijn kinderjaren was nog helemaal niet meer. Dat is allemaal pas laat, kan ook. Maar hoe is het dan weer verder gegaan? Eerst geloof je op gezag van iemand anders. En toen was er een toenadering tot het geloof. Dat ook geloof genoemd wordt, zegt Calvijn dan. Maar, en dan? Dan is het toch daarna hopelijk iets van jezelf geworden. Dat je Jezus en zijn woorden... Nee, inderdaad, niet lichamelijk zoals die mensen, maar wel persoonlijk bent gaan ontmoeten. Laat je dan die fase van dat geloven op gezag, laat je dat dan achter je? Heb je dat dan helemaal gehad of zo? Ach, lieve mensen, wat is achter je laten? Dat draag je toch altijd met je mee? Daar kijk je toch ook dankbaar op terug. Als hij of als zij mij niet over Jezus had verteld, niet had meegenomen, ja, dan was naar de mens gesproken, was ik er misschien ook wel nooit iets in gaan zien of nooit gaan zoeken. Ja, daar kun je toch denken dan. Maar dat je ook zegt, ja, maar mijn houvast, dat ligt niet langer in het geloof van mijn vader of mijn moeder of die dominee. Nee, het is toch ook iets van mijzelf. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat het geloof als het ware op je eigen naam komt te staan. Zoals met een paspoort of een identiteitskaart of zo. Die kunt ook heel lang een beetje zo op het paspoort van je vader en moeder staan. Ja, maar ja, dan op een gegeven moment ook toch je eigen paspoort. Ik ben ook een kind van Jezus. Van God. En ik weet dat Hij ook de Messias is. Gemeente. Ja, ik hoop dat u toch ook zegt, en het zal echt bij iedereen weer een beetje verschillend zijn, dat weet ik wel. Maar dat u zegt, ja, maar dat is ook pas zo. Ik maak het eigenlijk wel een beetje mee met die mensen uit Sicha. Dat ik eerst geloof op het gezag van iemand anders, maar dat ik het nou toch ook zelf weet. Dat het zo persoonlijk geworden is. Zo persoonlijk dat inderdaad het waar is, wij geloven niet meer om wat u zegt, op grond van uw woorden en uw gezag, want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten Dat is een zekerheid, hè? Wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker is. En niet alleen van mij, maar zelfs van de hele wereld. En dat persoonlijk worden, lieve mensen, daar hoef je toch niet zo heel oud voor te zijn of zo. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen misschien eens een lezing houden of zo. Nou, een hele ingewikkelde theologische lezing, maar ik had er nog een beetje zenuwachtig van. En nou, dan denk je, oké, dat is allemaal bij me, gelukkig. En dan werd ik geïntroduceerd. Zo van, nou ja, dominee Foppen en zo. Was, ja, voordat u uw lezing houdt, wanneer bent u tot geloof gekomen? Ik dacht, oh lieve help. Ja, wanneer bent u tot geloof gekomen? Ja, dan heb je dus eigenlijk die hele discussie of dat helemaal wat ik net heb bepreekt. Dat heb je dan. En dan zeg ik, ja, wat moet ik dan zeggen? Nou ja, als kind, ja, nee, ja, was ik dan ongelovig, gelovig? Hoe moet je dat precies zeggen? Ja, ik denk wel, ja, in mijn tienerjaren is het wel van mijzelf geworden, ja. Ja. Nu kan ik niet helemaal precies aanwijzen van donderdag 8 april 1984 of zo. Nee, dat niet. Maar wel in die fase. Ja, dat kan dus. Dat ook gewoon gebeurt, dat het iets van jezelf wordt als je 14 bent of 15. Nu zeg je misschien nog niet gelijk zo hard op. Vind je wel een beetje eng natuurlijk, een beetje wiebelig. Maar dat je toch denkt, ja, maar toen is het lang, misschien wel vooral met terugwerkende kracht dat je dat dan ziet. Toen werd het ook een beetje anders. Toen ging ik anders naar die kerk toe, toen ging ik anders naar die preken luisteren. Toen raakte ik echt persoonlijk betrokken. Ja. Het is wel mooi dat het zo is. En als u nou zegt, ja, maar dominee, u zegt het nou zo, maar ik... Ja, dat is wel nodig natuurlijk, hè. Dat het op die manier ook iets van jezelf wordt. En dat is geen prestatie of zo, dat je denkt, oh, dat zal ik eens even zelf fixen. Of nee, helemaal niet. Maar de gemeente misschien denkt u ook wel, ja, dat zou ik, ja, dat durft u, of durft u toch wat te zeggen? Als je dat zegt, ja, maar toen is het iets van mezelf geworden. Dan maak je jezelf ook niet heel groot of zo. Kijk, dat moet je nooit doen. Jezelf groot maken. En over jouw geloof en zo, want dat is allemaal niet zo. Maar dat je denkt van, toen is God wel zo bij me binnengekomen, ja. Ja. En als je zegt, joh, maar dat vind ik lastig om te zeggen, dan moet je weer eens even bedenken, waarom vind je dat lastig om te zeggen dan? Ja, omdat ik niet al te groot of mezelf wil praten, ja, dat kan ook. Of is dat toch omdat u dat eigenlijk zegt, ja, ik weet ook nog niet zo goed. Sommige mensen, jij, ja, kijk, sommige mensen kunnen altijd heel mooie verhalen vertellen over hoe ze tot geloof gekomen zijn. Dan heb ik ook wel eens te denken, oh, wat een mooi verhaal, zo mooi kan ik het helemaal niet zeggen. En soms kun je dan ook nog denken, nou, dat zal bij mij misschien nog wel niet helemaal echt wezen. Lang, in ieder geval niet zo echt is bij die persoon. Ja, daar moet je ook een beetje doorheen prikken natuurlijk, hè. Want het is soms ook een beetje kwestie van taal en van lef. En sommige mensen die blazen ook snel iets op en zo. Dus een beetje, hè. Ja, mijn gemeente, als je nou zegt, daar zit ik eigenlijk om verlegen, hè. Of als jij hier zit en je denkt, maar dat zou ik ook wel willen. Dat het nou echt iets van mezelf wordt. Dat is niet onmogelijk of zo, hè. God doet niets liever dan het zo maken dat het echt ook van jezelf wordt. Jezus blijft niet voor niks 2 dagen daar. Dat is ook het geheim van de Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat je als het ware van dat geloof op gezag, dat het je dan ook iets van jezelf wordt. Die brengt je, ja, ik hou niet zo van al die schema's, maar ik zou bijna zeggen, die brengt je van die toenadering tot geloof, tot dat persoonlijke geloof. Dat doet de Heilige Geest. En laat nou van die Heilige Geest in de Bijbel gezegd worden dat God niet zo graag geeft. Als u die boos bent, weet u uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel, de Heilige Geest geven hen die hem bidden. Dus denk nog niet, oh, dat persoonlijk worden, ja, dat is een beetje iets onbereikbaars en dat moet. Nee, dat is helemaal niet onbereikbaar. God doet niets liever. O Heilige Geest, draag het zo bij mij naar binnen dat het helemaal iets van mezelf wordt, het geloof. Dat ik ga weten, niet alleen voor mezelf, ook dat, maar ook voor, dat Jezus de redder is van de wereld. Want dat persoonlijke geloof, dat is niet heel smal of zo. Dat is niet alleen maar mijn ziel en geloof. Nee, dat is heel breed. Het persoonlijke geloof is breed. Want nu weten wij het zelf, dat hij de redder is van de wereld, notabene. De hele kosmos. Dat is nogal niet wat. En hoe doet de Geest dat dan? Dat het iets van jezelf wordt. Heeft dat met hele bijzondere ervaringen te maken? Met stemmen die je hoort? Doorgaans niet. En dan moet ik voorzichtig zijn, gemeente, en dat ben ik ook. Maar ik zeg doorgaans niet. Hoe gaat dat hier? Hoe is dat gegaan bij die mensen? Dat ze het eerst in die vrouw, nou dat weten we, die vrouw heeft dat verteld. Toen gingen die mensen naar Jezus toe. En toen hoorden ze Jezus. Toch? En toen, ja, dan zegt ze, ja. Hij bleef er 2 dagen, wij geloven niet meer om wat u zegt. Wij zelf hebben hem gehoord. Het komt niet door het gehoor. Door het gehoor is het. Ja. En dan moet u dan natuurlijk niet denken, ja, oké, maar het was het gehoor. Maar die mensen hoorden natuurlijk wel Jezus, hè. Ja, dat echt Jezus zelf, kunnen wij niet meer. Nee, je kunt Jezus niet meer lichamelijk op die manier horen. Nee, Jezus staat niet op de preekstoel hier. Jezus is in de hemel. Maar de verkondiging van het evangelie, dat is ook niet zomaar even de mening van een dominee, toch? Nee, dat is toch de verkondiging van het woord van God, van Christus. Daar is hij toch zelf in aanwezig. Ja. Dus zo gebeurt dat. Ik denk ook dat het doorgaans door de verkondiging van het woord gebeurt. Gewoon in de kerk. Of als je in je Bijbel leest. Dat het ergens op die manier gebeurt. Dat het iets van jezelf wordt. De Heilige Geest voegt zich aan het woord. En dan groeit er dus zekerheid. Persoonlijke zekerheid. Dan ga je het weten, staat er, hè? Want wij zelf hebben hem gehoord en weten. Nee, dat is niet het weten van 1 en 1 is 2. Dat is het weten van de liefde. Hoe weet je nou of je van je vrouw houdt? Kun je dat bewijzen? Of dat je vrouw van je. Nee, kun je de liefde bewijzen? Nee, de liefde kun je niet wiskundig bewijzen. Kun je er dan helemaal niks zinnigs over zeggen? Is toch alleen maar een. Nee, dat is een andersoortig weten. Maar dat is niet minder. Weten. Nu weten wij het zelf. Dat Jezus de Messias is. Dat die Jezus die gekruisigd en opgestaan. Dat hij mijn redder is. Ja, ook maar dat hij ook de redder van de wereld is. Want persoonlijk geloof heeft een brede blik. En als je dat weten soms even kwijt bent, moet je het opnieuw weer horen. En weer proeven. Want de sacramenten zijn gegeven niet omdat wij het weten, maar opdat wij het weten. En zo raak je weer overtuigd. Jezus is de Messias van de wereld. En wil niets liever dan uw Messias zijn, want u bent ook die wereld. U bent meer wereld dan u misschien wel zelf denkt.
Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf. Ook vanavond, toch? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dan zijn we weer terug bij het begin van de preek. Geloof je het zelf? Geloof het zelf. Amen. Samen de Heere God danken en bidden. Gisteren was er een landelijke dag van de Protestantse Kerk over armoede. Deze week een landelijke verzamelweek voor de voedselbank. Wij bidden dat dit werk gezegend wordt. Er zijn mensen uit de gemeente naar een dag geweest over missionair kerk zijn. We willen graag met hen danken voor de mooie dag. En bidden om de zegen, de liefde en de wijsheid ook voor een goede missionaire houding, ook vanwege al het werk wat vanuit deze gemeente gebeurt. Laten we de Heer danken en bidden. O God, open onze mond en laat ons leven een richtingwijzer zijn naar u toe, zoals het leven van die vrouw en wat ze ging zeggen tegen de mensen uit haar eigen plek ergens toch een nodiging was, een richting wijzen naar u toe, dat wij bruggetjes zijn voor anderen. Werktuigen in uw hand, o Heilige Geest. Waardoor anderen u gaan horen. Laat ook bij ons het zo werken. Als wij hier zijn, o God, en wij denken, daar ben ik om verlegen, dat ik het ook zelf, meer nog zelf ga geloven, dan bidden wij u, o Heilige Geest, werk het uit. Wanneer wij de woorden van u en over u horen, dat wij het gaan weten, met hoofd en hart, dat u de redder van de wereld bent. En zo stonden Jood en Heiden bij u, o Heer Jezus. En zo zal het zijn, want u hebt de wereld op het oog. Geef ons wijsheid en liefde om te getuigen en zegen daartoe ons leven, ook het leven van de gemeente. In diaconaat, als we denken aan de voedselbank, in getuigenis en dienst. Ga met ons mee de week weer in. Bij alles wat op ons wacht, geef ons een goede houding in de ontmoetingen met mensen. Misschien ook wel openingen om iets goeds van u te zeggen. Laat in ieder geval ons leven zo zijn dat anderen aan ons iets ruiken van de liefdegeur van u. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving, van angst, de nacht van twijfel en van aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U mag uw gave geven. En wij zingen ons slotpsalm. Een psalm waarin we uitzingen dat de heidenen zullen komen. De Samaritanen onder andere. Maar ook andere heidenen. Hopelijk ook wij zelf. En vervolgens ook de woorden als een gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. Wij zingen als ons slotlied uit psalm 86, couplet 5 en 6.
Tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.